Most companies, they take this idea. We need to make 10 million, 50 million, 100 million, or a billion. So we're gonna make a big investment. And what's gonna happen? When you have a large team and a lot of money, you're condemned to make everybody believe you're executing a great idea. When you give teams a little bit of money to prove, and then you make only more investments when you have the evidence, that's when you get the best ideas.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Gieling en tegenover mij staat oprichter van Denkproducties en co-host van deze podcast, Hans Jansen.
Yes!
Hans, in deze speciale serie blikken we terug op alle bekende keynote-sprekers van het Amsterdam Business Forum 2022. We hebben Usain Bolt voorbij zien komen, onder meer, horen komen. Ja. En in deze aflevering gaan we het hebben over Alexander Osterwalder.
Ja.
Een iemand die in onze wereld een soort megaster is.
Hij
zou in de businessboekenwereld zou die een Hollywoodster verdienen. Echter, als ik dan heel veel mensen spreek, dan zeggen ze Alexander wie?
Ja. Ja, dat is daar ben ik eigenlijk ook heel graag door schade en schande achterkomen in dit in de organisatie van dit programma. Ik heb Alexander zien spreken in Oslo. Sterker nog, wij hadden hem al, ik denk een jaar 15 geleden, toen het boek
Generation
over Business Model Canvas samen met Patrick van der Peil verscheen. Toen was hij echt nog een beetje een bescheiden, een beetje introvert Zwitsers
knaapje.
En in de tussentijd is hij echt wereldberoemd geworden. Of tenminste, laat ik zo zeggen, is zijn business model Canvas wereldberoemd geworden. Heel veel mensen gebruiken dat Canvas. Dus wij hadden de associatie. Mensen kennen dat Canvas. Die zullen vast denken, wie heeft dat bedacht? En is dat niet een gave spreker? Ik weet dat het een gave spreker is. Dus we nodigen hem uit. En dan merk je op een gegeven moment dat je toch als organisator van seminars ook in een soort
bubbeltje zit.
Want mensen zeiden, oh, ik gebruik dat Canvas al jaren. Oh, dat is het met die vakken toch? Met die 7 vakken en zo?
Ja, ik had er zelf mensen waarvan ik zei, ja, dat is de bedenker van het Business Model Canvas. En dat dan mensen me een beetje aan te kijken. Ja, met die vakjes. Oh, die vakjes, die vakjes heb ik heel vaak gebruikt.
Precies. Ja. Dus, maar goed, hij is een fenomenaal denker en spreker. Zullen we zo meteen ook horen. Hij durft ook echt wel mensen een spiegeltje voor te houden. Op zijn, niet op zijn Zwitsers. Eigenlijk heel erg provocatief. Maar je merkt op een gegeven moment, wij zitten heel erg in wie heeft een gaaf verhaal, wie heeft een gaaf concept. En die moeten we halen, dat moeten we ook blijven doen. Maar als je dan denkt van, goh, hoe is de algemene reputatie van mensen en hoe is de naamsbekendheid vooral, die is dan altijd wat minder.
Ja.
Maar goed, dat is voor ons geen reden om iemand niet te halen.
Inhoudelijk is natuurlijk inderdaad supergoed. Ja. Marketingtechnisch had je misschien beter en zo knol op het podium
kunnen
zetten. Ja, nou, goed, dat weten we achteraf gezien. Alexander Osterwalder heeft dus dat Business Model Canvas bedacht. Hij heeft ook nog heel veel andere boeken geschreven. Ja. Ook internationale bestsellers geworden. Hele mooie, prachtige vormgegeven boeken. En zijn expertise zit hem vooral in nieuwe businessmodellen. Nieuwe, op bestaande bedrijven helpen met vernieuwende ideeën te komen, waardoor hun bedrijf langer kan blijven bestaan.
Ja,
want als je dat niet doet, zegt hij, dan ben je overmorgen dood.
Ja, wat hij heel goed kan, want die boeken zien er echt als om door een ringetje te halen uit. Heel mooi. Maar hij is ook echt, we hebben nog een webinar met hem gedaan. Hij zegt, ik maak altijd eerst de tools en dan de boeken. Dus hij houdt ervan om tools te maken. De Business Model Canvas is een tool. Dus dat is een manier om je denken te structureren of om je beslissingen te nemen. En hij zegt, we maken eerst de tools en dan maken we daar de boeken omheen ter illustratie van het boek, maar zonder tools geen boek voor hem. En dat is natuurlijk heerlijk. Mensen, leidinggevende, wij ook, het is natuurlijk heel handig om, als je een vraagstuk hebt, om met een tool gewoon concreet je denken in een structuur te gooien, waardoor er wat uitkomt.
En van zijn laatste boeken, die heette The Invincible Company.
Ja.
En hij geeft in deze eerste video, waar we nu naar gaan luisteren, 3 elementen die daarin naar voren komen.
Ja.
Okay, let's get started. I'm going to talk about something that I call The Invincible Company. Point is, no company can be invincible, but what you can do is constantly reinvent yourself. And you actually have to, in particular, while you're successful. That's when it's hardest. So what do I mean when I say the invincible company? It's companies that have 3 characteristics. 3 characteristics, and I'm going to show you a little bit how to do this as well. First one, they constantly reinvent themselves. New products, new services, new value propositions, new business models. Here's the important part, while they're successful. The only reason to not reinvent yourself is if you are a startup still searching for a business model. Okay? And I'm talking about the company. Not everybody in a company has to be an innovator. Second one, the best companies, they actually compete on superior business models. It's not about technology innovation. It's not about product innovation. alone. It's not just about new market opportunities. It's about figuring out better business models. Not the topic of today, because I'm going to talk more about how you do it, but there's a lot out there. The third one, it's really important, is how do you actually transcend industry boundaries? Meaning you're not stuck in an industry. Who of you is in banking and insurance? Okay, if you believe you're still in banking and insurance, you're not going to be allowed around for a long time. Because today, the best businesses, you can't classify them anywhere in one space. Amazon, oh, they do e-commerce. They do infrastructure for IT. They do logistics. They do entertainment. So the business model is the unit of analysis. And some of you might have studied Michael Porter, hands up, you know, value chain, five forces. Okay, that's 1985. That's a long time ago. Need to brush up your knowledge a bit. Okay, so that's what we're going to do to basically create the resilient company. And I'm really happy that I can speak after my friend Amy Edmondson because it really builds on top. You probably have a hard time to innovate if you don't have some form of psychological safety. Now, I like using very basic, simple examples that we can hit on. Think of the car industry. Ford, but it's just a placeholder for many other ones. So what happened to them? They looked left, they looked right, they copied all their competitors, and that's why they were incapable of innovating. Because innovation sometimes comes from the outside. So Tesla disrupted them. You can hate Tesla, you can love Tesla, it doesn't matter. And I would say they do not have that much psychological safety. But they're really, really disruptors. And you might see a car company, which it is, but it's not, okay? So yes, they make cars, but when they started, actually not at the very beginning, but very quickly when they scaled, they immediately thought infrastructure. It's the only electric vehicle company today that has an infrastructure for charging. First in the US, then in Europe, because they knew that's one of the blockers for the adoption. So think of it. That's not a small thing. That's a substantial investment in the business model. But is it really just a car company selling cars? Actually, it's a technology company, self-driving cars. But here's what's interesting. The predictions are that most of their revenues are going to come from subscriptions. Why does that matter? Because selling cars is a transactional business model. You have to sell, you have to sell, you have to sell. Subscription is you sell once, you earn, you earn, you earn. That's a substantially different business model. Think of it, okay? And then the last one, while the other companies are trying to catch up building electric vehicles, they're already experimenting with the next way, becoming an energy company, solar panels that you can put on your roof. Is this a big part of their business? No. Is it going to work? Nobody knows. Are they experimenting and learning while others are just catching up? Absolutely.
Wat ik hier grappig aan vind, Hans, is dat we jarenlang hebben geroepen bij iedereen van je moet je hyperfocus. Je moet één ding supergoed doen, je niche vinden. Go niche, go big or go home.
Ja.
En dan word je vanzelf succesvol. Ja. Maar hij zegt eigenlijk, ja, de elementen van een invincible company, van een bedrijf wat toekomstgericht heeft,
ja,
is dat je heel verschillende dingen onderneemt.
Ja. Ja.
Amazon, Tesla.
Ja, ik denk ook dat je kunt misschien wel Rolex-horloges maken. En dan ben je denk ik ontzettend goed. En dan heb je inderdaad ook wel bestaansrecht. Het is niet zo dat alle bedrijven dit moeten doen. Maar wat hij zegt is, als de wereld zo snel verandert, dan kun je maar beter heel snel veranderen. Of je moet een soort een superpositie hebben die onaantastbaar is. Maar hoe lang is die onaantastbaar?
Ja.
Dat doet hij denk ik heel erg goed.
Ja, en wat inderdaad veel mensen denk ik niet beseffen, is dat wat Tesla heel slim heeft gedaan, ondertussen terwijl ze met die autootjes bezig waren,
ja,
een framework neer te zetten voor abonnementen. Dat ze aan elke auto zouden blijven verdienen. Ook met onderhoud natuurlijk. Maar tegelijkertijd dat laadpalennetwerk uitrollen. Want dat was een groot probleem. Straks heb je die auto, maar kan je hem nergens opladen. Dus zijn ze door heel Europa, ja, kijk maar eens op de kaart hoeveel er zijn inmiddels.
Mm-hmm.
En Amerika en op heel veel andere plekken in de wereld zijn ze in eigen beheer die Tesla laadnetwerken gaan oprichten. En ik weet toevallig, iemand die werkte destijds bij een groot ingenieursbureau. Die kregen de opdracht van Tesla om een aantal van die laadstations te gaan bouwen bij de Van der Valk kantoren. En die vertelde ook hoe dat ging. Ze kwamen gewoon naar dit bedrijf toe. En het was, hoe lang doe je erover om die laadpalen daar neer te leggen? Nou, zeg je misschien 2 maanden.
Mm-hmm.
Het moet in 3 weken, maar dan betalen we je ook het dubbele van wat je normaal zou vragen.
Oh ja.
Maar iedere dag dat je eroverheen gaat, gaat er een flink stuk van het bedrag naar beneden. Ja. Dus bij hun zit dat gewoon snelheid zat erop.
Ja.
Maar ik vond het wel een heel mooi gegeven dat er dus zoveel extra businessmodellen achter zo'n ogenschijnlijke autofabrikant zit.
Ja, nou, ik ben zelf de trotse bezitter van zo'n ding. En zij schakelen bijvoorbeeld ook de garage zo goed als uit. Kijk, ik heb die auto nu 3 jaar. En op een gegeven moment ging ik rijden, zei die veiligheidssysteem defect. Boink, lampje aan. Nou, dat klinkt heel heftig. Maar dan ga je dus in je telefoon, veiligheidssysteem, moet je zeggen, klik service afspraak. En dan klik je en dan zegt hij, nou, volgende week vrijdag om 2 uur komen we even langs. Het kost €121,96. Klik hier om te bevestigen. En ik denk, wat? Dus ik dat gedaan. Kreeg een paar dagen later een belletje. Dat was heel traditioneel met de telefoon. Van goh, het onderdeel dat we nodig hebben voor jouw reparatie, dat duurt even een weekje langer. Dus we komen precies een week later. Is dat goed? Ik zeg, ja, is goed. Maar even, hij zei veiligheidssysteem defect. Dat klinkt heftig. Ik moet €121 betalen. Wat is het dan, weet je? En zei, nou, het is op de achterbank is het blokje waar je veiligheidsriem in moet. Daarvan is de sensor kapot. Dus dat hij niet kan zien als hij kapot is. Die sensor is kapot. Dus er moet gewoon zo'n nieuw blokje, zeg maar, op de achterbank.
Ja.
En ja, dat is, het blokje kost zoveel en het is 20 minuten werk. Ik zeg, maar kan je dat dan dus vanuit daar zien? Ze zei, ja, kunnen we vanuit daar zien. We kunnen gewoon zien we kunnen ook zien waar je te hard hebt gereden. We kunnen zien waar je buiten de bocht bent geweest. We kunnen zien.
Ja.
Dat ik, oeh ja. Maar in principe, die man komt daar. Die komt bij mij op de oprit rijden. Die heeft dat blokje bij zich. Ik hoef niet van huis. En 20 minuten later is hij weer weg.
Ja.
Ik heb al gepind. Het is lekker hoor, ja.
Ik vind het wel fascinerend. Nog 1 ding en dan gaan we weer door met Osterwalder en zijn video's. Ja, Osterwalder beschrijft ook. Hè, je moet inderdaad van een businessmodel dat je transactioneel bezig bent. Dat je 1 keer iets verkoopt en daarna elkaar nooit meer ziet.
Ja.
Naar een recurring businessmodel. Waarbij je een abonnement of een langdurige relatie met elkaar aangaat.
Mm-hmm.
En BMW was dat nu gaan testen. Dat je een abonnement kon nemen op je stoelverwarming bijvoorbeeld.
Ja, ja,
dan deed de stoelverwarming in je auto het alleen maar zolang je dat abonnement had lopen.
Ja.
En zelfs met bepaalde vormen van veiligheidsverlichting. Als je een extra veilige verlichting wil hebben, moet je een abonnement ervoor afsluiten.
Ja.
Slaat soms een beetje door.
Ja, volgens mij zijn ze daar ook genadeloos voor afgestraft. Want volgens mij moet je, wat je niet moet doen, is iets weghalen wat mensen verwachten. En daar vervolgens extra voor gaan vragen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, ik heb dus zo'n Tesla. En we zijn op vakantie geweest naar Italië. En dan heb je 1 vraag. Gaat dat lukken met die laadpalen? Als je daar dus een abonnement toevoegt, dan kun je dus ook op weg naar Italië zeggen, nou, je hebt deze laadpalen. En dan kun je dus letterlijk zien, over 180 kilometer zijn er 12 laadpalen, waarvan er nu 8 vrij zijn.
Ja.
En dan zie je 7, 9. Weet je, hij houdt hem real-time bij. Dat is wel iets waard. Dat is super lekker. Want je denkt dan, nou, dat kan ik het even makkelijk halen. En anders kan je de volgende ook halen. Dus het moet wel echt waarde toevoegen die je niet eerder hebt ervaren. Want anders dan is het echt een hele foute vorm van geldklopperij, denk ik.
Ja, ja. Misschien laat wel reserveren.
Ja.
Een beetje yield management, zoals in vliegtuigen.
Ja,
als het een beetje druk begint te
worden,
dat heel duur wordt om de laadpaal te reserveren. Nou, misschien ooit. Misschien kunnen we Elon zo een beetje de winter doorhelpen.
Ja.
De tweede video die we gaan bekijken en gaan beluisteren van Alexander Osterwalder is How to Build an Exploration Culture.
Go a little bit deeper into actually understanding exploration culture and how to work in that space. I'm going to go into the exploration culture. So Steve Blank launched this whole movement around testing ideas with customer development, and then it came together with some of our tools, the Business Model Canvas. And he likes to say there's a fine line between vision and hallucination. So entrepreneurship and innovation requires vision, but it's super dangerous. Okay? Let me give you an example of how not to do it. Who of you has heard of Better Place? Not a lot of you, because they went bankrupt, okay? But they had a beautiful vision. They said, what if we built electric vehicles that solve the biggest challenge of electric vehicles? What's the biggest challenge of electric vehicles? It's charging the car. What if we could drive in to this battery swapping station? We could flip the battery in 2 minutes and drive out. Wow. And then they made a business plan and a spreadsheet. And they had a very charismatic CEO, Shai Agassi, really good at pitching the idea, suspending reality, getting money to raise capital. What happened? They went bankrupt. How much money can you burn with an idea like this? What do you think? 10 million, 20, 50, 100 million. Well, it turns out it was $850 million. Okay. So here's the thing. When you have more money, what's the biggest risk? You're going to build something nobody wants. So in innovation, there's actually a big risk of giving teams a lot of money. And I could give you tons of examples like this. At one point, you know, there's this company called Quibi. Anybody heard of Quibi? They were supposed to disrupt Netflix. They raised $1.3 billion or something like that. They hired Meg Whitman, who was at eBay before, CEO, Jeffrey Katzenberg, who was at Disney. And I thought, oh, shit, all our theory with Steve Blankham is going to go down the drain because they're going to prove that with a lot of money, you don't need a test. Guess what? 6 months later, they had to stop because they burned all the capital by building something nobody wants. Oh, it was COVID. Oh, really? Oh, yeah. $1.5 billion? COVID? Not so sure. Okay. So what's important when you're doing innovation? You need to admit that ideas don't matter. Creativity is overrated. Stop putting up sticky notes. Stop playing Lego. You know, Lego series play. Sorry, there's some good stuff there. What you really want to admit is you have no clue, but you have a process and metrics to reduce the risk of building something nobody wants. And you start with small investments in experiments, and the most important in innovation is not the idea, it's adapting the idea until you have evidence that customers care about the value proposition because you changed it with everything you learned. And then you gradually scale. So it goes up like this, okay? And risk goes down. So what's the problem with most companies? They take, remember we had exploit. They take this idea. We need to make 10 million, 50 million, 100 million, or a billion if you're a very large company. So we're going to make a big investment. And what's going to happen? The team is condemned to succeed. When you have a large team and a lot of money, you're condemned to make everybody believe you're executing a great idea and you'll get better place. When you give teams a little bit of money to prove, and then you make only more investments when you have the evidence, that's when you get the best ideas. Also means you need to invest in 100 ideas, not just one, when you're a certain size. Okay? If you're smaller, it's 3 ideas.
Ja, heel veel bedrijven die proberen natuurlijk te innoveren. Die zeggen ook allemaal, ja, we zijn ondernemers binnen dit bedrijf. We hebben een entrepreneurial mindset.
Ja.
Maar in de praktijk lijkt het toch vaak wat weerbarstiger, merk je wel. Wat hij dus ook zegt, is dat je beter kan werken met constraints, dus met beperkingen, dan om een team maar gewoon onbeperkte budgetten te geven om iets nieuws te gaan bedenken.
Ja. Nou, wat hij daarbij ook eigenlijk ook al een keer eerder zei, is de manier waarop we innovaties managen is eigenlijk zoals we de normale business managen. En dat is echt fout. Er zijn twee manieren om te kijken naar je business. Dat is exploit. Exploit is echt benutten, optimaliseren, plannen maken, geld opgooien waarvan je denkt, nou, dat gaat zeker lukken. Onzekerheid reduceren.
Snel rendement, ja.
En explore. En explore is verkennen, fouten maken, kleine dingetjes uitproberen. Die zijn bijna diametraal tegengesteld. Maar je kunt een innovatieproject niet via een exploit manier managen. Dus niet heel veel geld er naartoe gooien. Ja. Hè? Wat hij zegt, van, joh, gewoon hoe meer geld erin zit, hoe meer het niet mag mislukken.
Ja.
Dus kleine dingetjes doen, steeds bijleren. Projecten killen ook. Gewoon, net zoals we daar gehoord hebben, 9 van de 10 projecten moeten killen. Anders dan hou je niet die ene van de 10 over die werken. Volgens mij was Nespresso het 750ste project van Nestlé. De 750ste versie van het product, die is gelukt. Dus de eerste 749 zijn mislukt. Dus hij zegt heel veel kleine stapjes doen. En niet je innovatie op eenzelfde manier behandelen als je running business. En heel veel bedrijven doen dat gewoon. Dan moet je een businessplan maken voor je innovatie. Maar je weet het niet.
Echt grappig. Ik had nog nooit van een laadbedrijf gehoord. Hello Better heet het?
Better Place.
Better Place. Ja, ja. Better Place, ja. Fascinerend dat er dus 850 miljoen in is gegaan.
Ja.
In die Netflix-concurrent blijkbaar 3,5 miljard, begreep ik uit zijn verhaal. En ja, dat werkt dan vervolgens gewoon niet.
Ja.
Omdat ze niet zijn gaan kijken naar hoe kunnen we nou met een klein beetje kijken of we met beperkte middelen tractie kunnen krijgen.
Ja.
En welke quote hier van mij wel bijblijft is dat het ophalen van groeigeld het uitstellen van realiteit is.
Ja, ja. Ja, het is gewoon steeds small bets, leren ontwikkelen. En je kunt het aantal euro's per volgende stap verhogen, omdat je de complexiteit en de onzekerheid hebt gereduceerd. Maar je moet het wel stap voor stap doen. Je kunt niet van stap 0 naar stap 6 gaan in één keer.
Ja.
Er is ook een boek van Michiel Muller van Picnic. Die heeft dat al over A, B en C. Hè. Veel mensen willen van A naar B.
Ja.
Van A naar C meteen door. Maar je moet eerst naar een andere plek, B. En daar pas zie je C, de echt goede oplossing. Dus ja. De snelste weg is altijd via een omweg van een paar keer uitproberen.
Ik denk dat het daar misschien wel een beetje misgaat. Is dat ondernemers weten van nature gewoon dat als je een idee hebt en je gaat eraan mee aan de slag, dat je eerst 10 keer tegenkomt wat niet werkt.
Ja.
En vervolgens dat je ergens misschien wel een beetje in de buurt een product hebt of dienst van wat je ooit had bedacht, maar dat het nooit 1-op-1 overgenomen wordt.
Ja.
Dat je elke keer met tegenslagen te maken krijgt, mensen die toch niet willen, toch iets anders willen. Mm-hmm. Maar dat bestuurders bij organisaties, die dus deze innovatieteams moeten aansturen, alleen die succesverhalen zien.
Ja.
Die zien gewoon, oh ja, Tesla, groot succes. Die zien Disney, groot succes. We zien Apple, groot succes.
Ja.
We zien misschien HelloFresh, leuk succes. Ze zien niet al die mega 1000 hurdles die ze doorstaan moeten hebben.
Ja.
En daarom verwachten ze misschien ook wel te veel van die innovatieteams. Van oké, hier is het idee, hier heb je het budget. Ja. Make it work.
Ja, hoe meer geld je erin stopt, eigenlijk hoe meer je eruit wil hebben. Terwijl dat totaal geen...
Dat geen verband met elkaar heeft.
Nee. Jan van Zetten, volgens mij, Thomas Edison is volgens mij de meest geciteerde persoon. Hè?
Ja.
Die heeft volgens mij iets van 1000 versie of 10.000 versie van de gloeilamp gemaakt.
Ja, James Dyson, die heeft ook een mooi boek ook laatst weer over geschreven.
Ja. En die zegt dan, het is niet mislukt, maar we hebben weer een manier gevonden die niet werkt, zegt Jan van Zetten dan. Ja, en dat is natuurlijk, zo moet je erin staan. Maar zo kijken heel veel organisaties natuurlijk niet naar innovatieprojecten. Want die denken, ja, we hebben al 2 keer mislukt. De derde keer moet het wel raak zijn.
Ja.
Want anders dan wordt het wel vrij veel risico.
Krijg toch wel eventjes de directie op het dak. De derde video vind ik ook heel erg leuk. Ja. Hij gaat er eigenlijk in over vragen als, ja, hoeveel tijd moet je als CEO nou spenderen aan innovatie om dit echt in je bedrijf te krijgen?
Ja, dus de drie vragen die je jezelf eigenlijk moet stellen om te kijken, zijn wij nou op weg naar om een invincible company te worden?
Let me give you 3 questions that you should answer for your company. Okay? Your company. 3 questions to see if you can innovate or not. And if you're the CEO, you might want to sit away of your team a little bit while answering the other way around if you're the team. But it'll be a good conversation basis. There are 3 questions you need to ask. I ask myself every time I go into a company, I ask these 3 questions to see if they can innovate. First one is, how much time does the CEO spend on innovation? How much time does the CEO spend on innovation? And I have a minimum number there. You want to know it? Who wants to know the number? No, that was not a lot of hands. Okay. Hands up. You want to know? Okay, good. More for the gym that I'm doing this. So if your CEO, and if you're the CEO, if you don't spend 40% of your time on innovation, innovation will not happen in your company, period. Why is that? So I actually don't care what you do, as long as people see you spending time on innovation. Because what the leadership does reflects what the company cares about. So what's your job? Receiving the innovation teams, creating the system for the culture to emerge, put in place the processes, definitely not to pick the ideas. Because if you pick the ideas, what's going to happen? You're going to get better place. Because if you have an idea, and it's the CEO's baby, nobody tells the CEO your baby's ugly. So 40% of the time is spent on creating the innovation ecosystem, okay? And if you don't do it, it's not going to happen. Second one, where does innovation live in your org chart? Do you have a full function that has innovation as their job? You have marketing. Yeah, I heard a no somewhere. You have marketing, you have finance. Guess what? You should have innovation. Then people say, but Alex, innovation needs to be everywhere. Guess what? If you don't have a function, it will be nowhere. Because if you say everybody needs to be an innovator, Every time you say everybody has to, nobody's going to do it. Because nobody's going to feel responsible. So you need a qualified person who everybody takes seriously. Another thing I see a lot is, oh, we got fresh blood. We got somebody from university who's our head of innovation. Great. Nobody's going to take them seriously. Put somebody in place who has clout, who either comes from the business, knows how this works, or who has done it in other companies. These profiles exist. Go headhunting, please. Last one. If you can't kill 9 out of 10 projects, you will not get innovation. Because teams will be condemned to succeed, so they will play it safe. You'll get efficiency innovation. And you will efficiently die with a dying business model. So if you don't have the ability to kill projects all the time, the best ideas will not emerge. Okay? So 9 out of 10. If you're a smaller company, it might be, 2 out of 3. Same thing, just smaller numbers. Okay? Who answered yes everywhere?
40% Hans. 40% van de tijd moet je als CEO besteden aan innovatie. Als je dit een belangrijk onderwerp vindt.
Ja.
Anders gaat het sowieso niet werken.
Ja. Wat ik leuk vind dat hij zei is, je moet tijd besteden aan innovatie, maar je moet het dus niet zelf doen. Je moet een beetje rondlopen, je moet innovatieteams vragen hoe het gaat. Je moet bijvoorbeeld niet ideeën aan jou laten presenteren en dan zeggen, ik vind idee 3 vind ik echt top, want dan moet idee 3 slagen. En wat niemand zegt inderdaad, hè, dat jouw baby lelijk is. Dus je moet als CEO vooral laten zien dat je ermee bezig bent zonder het zelf te doen. Dus een beetje rondlopen, een beetje innovatieteams aanspreken, een beetje zeggen dat het belangrijk is.
Nou, volgens mij is Steven van Bellegem, die dat Chinese verzekeringsbedrijf Ping An wel eens noemt in zijn presentaties. Ja. Die hebben ervoor gekozen om gewoon 1 CEO te hebben die zich helemaal richt op de behouden van de goede zaak.
Ja.
Het besturen, het rendementen, het met vandaag de dag. En ze hebben 1 CEO daarnaast gezet op dezelfde voet.
Mm-hmm.
Die zich alleen maar met innovatie in de toekomst bezighoudt.
Ja, ja. Dat is eigenlijk het tweede punt wat Alexander Osser wilde maken. Hè? Je moet innovatie
een rol moet laten maken,
hebben in je chart. Dat is wel grappig, want dat...
Maar goed, als je dat dus als bestaans-CEO helemaal niet hebt, kan je dus gewoon iemand ernaast zetten.
Ja, ja, precies. En dat is dus... omdat het dus bijna nauwelijks overeenkomsten heeft.
Wat Alexander ook noemt, hè, dat explore tegenover...
Exploit.
Exploit, ja.
Precies, ja. Explore is gewoon metrics, gewoon plannen, go, go, go. En explore is gewoon, we gaan het eens even proberen. Ja, we weten het ook niet. Laten we maar eens even zien wat deze versie van het eerste idee allemaal gaat opleveren. En vooral kijken, hoe kunnen we daar een betrouwbare uitkomst op krijgen? In plaats van dat mensen zeggen, dat lijkt me wel interessant.
En kilden zijn dat gewoon 9 van de 10 projecten die je aan het doen bent.
En 9 van de 10 klinkt natuurlijk heel cool, hè? Maar als jij bezig bent met... Ik heb bij een IT-bedrijf gewerkt waarbij iedereen... Iemand had een service ontwikkeld, zo oud ben ik al, rondom WAP.
WAP.
En iedereen zei, mensen zeggen wel, WAP wordt het niet, maar dat gaat echt nog wel worden. Ook om de tweede fase WAP. En natuurlijk komt er nooit een tweede fase WAP. Dus je moet wel heel snel de knoop door durven hakken. En dat doe je niet op het moment dat het echt heel erg overduidelijk is dat het niks gaat worden, maar waarvan je denkt, volgens mij zijn die anderen beter. Want dat is eigenlijk wat hij zegt. Hè? Je moet een project in een vrij pril stadium killen.
Ja, Alexander Osterwalder, je zei het net al eventjes, 15 jaar geleden was hij nog iets wat timide. Tegenwoordig is hij echt een podiumdier geworden. Ja. Hij vertelt met zoveel enthousiasme en overtuiging. Het is echt een feest om naar te kijken. Ja. Ik mocht natuurlijk ook even interviewen op de Amsterdam Business Forum. Je gooit er een kwartje in en hij ratelt lekker door. Echt gaaf. En het leuke is ook, hij neemt geen blad voor de mond. Hij vindt het best wel leuk om tegen bestaande gedachtegoed aan te trappen.
Ja.
En dat gaan we horen in die laatste video. Hij neemt 3 bekende concepten die we allemaal voor lief nemen in onze bedrijven even flink op de hak.
Ja. En we beginnen eigenlijk met het businessplan.
A business plan is not evidence. It's a fantasy made concrete. My friend Steve Blank, who started this whole lean startup movement, he likes to say, business plans should be taught in universities. But you know where? In the creative writing department, not in entrepreneurship. Now, I like to make fun of business plans. They are good tools over there for execution. They're the enemy of innovation. Who have you? I shouldn't have framed it first before asking the question. Who of you still has business plans in your companies? Okay, now a lot of you didn't like, I don't want to. Kill them! If they're over here, literally, they maximize the risk of executing a stupid idea that nobody wants. Let me ask, and be honest, it's okay. We've all been there. Who of you today has a project in your company? You all know it's going to fail in innovation, but it's still going on. Who has that in their companies? Okay, why the heck would any company build something nobody wants? Because the processes are broken. Because we ask for business plans that we invest in rather than testing, adapting, and sometimes killing. Super important. Okay.
Ja, die eerste is dus businessplan.
Ja. En gewoon dus inderdaad letterlijk, kijk niet naar je innovatie als een lange termijn project. En mensen zeggen wel eens, hoe mooi dat businessplan eruit ziet, hoe meer het lijkt dat het zekerheid biedt. Maar het is natuurlijk helemaal gelul.
Ja.
En dat vind ik wel, ja. Ik bedoel, wij hebben nu voor Amsterdam Business Forum, is het heel anders uitgepakt dan we hadden bedacht. Sommige punten veel beter, sommige punten veel slechter.
Ja.
Maar je moet gewoon zeggen, dit is versie 1. En het heeft in ieder geval niet, het is niet in overeenstemming met het businessplan gegaan. Maar daar hebben we gewoon, nu gaan we gewoon een nieuwe versie van het businessplan maken. Maar steeds een hele korte.
Fascinerend, ja. Bij Amazon, dat is natuurlijk een enorm innovatief bedrijf. Daar doen ze ook niet aan businessplan op deze manier. Maar ze hebben wel een andere methode om innovatie te bewerkstelligen. Mm-hmm. Als je een nieuw product of dienst daar wil voorstellen,
ja,
aan je collega's. Sowieso beginnen alle vergaderingen niet met koetjes en kalfjes. Nee, ze beginnen met de 6-pagers. Eventjes het belangrijkste. Ja. Gaan we 6 pagina's lezen over dit onderwerp, zodat we allemaal precies bij zijn. Je kan niet overslaan, want je kan zeggen dat je het hebt gelezen. Nee, je gaat gewoon lezen on the spot.
Ja.
Maar als je iets nieuws hebt bedacht, dan moet je dus ook een plan indienen op papier, die we met z'n allen gaan lezen.
Ja.
En die moet je eigenlijk soort schrijven alsof het een soort persbericht,
ja,
is.
Ja.
Je moet het als een soort, ja, bijna een krantenkop moet je het gaan brengen.
Ja.
En vervolgens in dat schrijven moet je mensen enthousiasmeren en meekrijgen. En wat je wil gaan doen, wat daarvoor nodig is.
Ja.
Enorm fascinerend.
Ja, dat deed ze bij Blender, hoorde ik van Alexander Klupping ook. Elk nieuw idee moet gewoon een persbericht dat niet verstuurd wordt.
Ja.
Ik vind een leuk idee. Ja.
Nou, vond ik een mooie. Ja. Het tweede is een grappige, waar Alexander Osterwalder tegenaan schopt. De minimum viable product. Want dat is toch een beetje het groot heiligdom, ja, van menig start-up.
Ja, Eric Ries, die zweert erbij. Hè? Maak een prototype.
Ja.
Ja, maak iets dat mensen kunnen zien.
Minimum viable product.
Ja, sorry,
dat, ja, maar ja, volgens Alexander Osterwalder is dat zwaar overrated.
Ja.
So there's this other myth. And I think, you know, the lean startup movement kind of contributed to this. MVP, oh, minimum viable product. Stop building shit. Who of you is an engineer in the room? Okay, oh, I always kind of frame it in a way that nobody wants to put their hand up, sorry. But so, engineers and scientists and R&D departments, they love building stuff because that's what's fun. But they're, you know what they're proving? They're testing something, which is feasibility. Can we build it? Can we build it is expensive, and then you put it in front of customers and you learn, I can build it, but nobody gives a shit. So, let's not build this stuff first. Okay, let's learn.
Ja, het is eigenlijk al waar. Hè?
Ja.
Probeer gewoon mensen ergens enthousiast voor te krijgen en kijken of ze ervoor willen betalen. Het hoeft nog helemaal niet te bestaan.
Ja, verkoop gebakken lucht, ja, maar wel op een goede manier. En wat ik leuk vind wat hij zegt is, plak er een call to action aan. Dus vraag niet aan mensen van, goh, zou je dit interessant vinden? Maar gewoon laat ze iets bestellen, iets opvragen. Of zoals Amazon al doet, laat ze aanbetalen. Nou, als iemand die ze aanbetaalt, dan weet je zeker dat hij er wel interesse in heeft. Het is natuurlijk wel spannend, want je moet daarna wel leveren. Maar het is natuurlijk wel een veel betere manier om echt commitment te testen.
Ja, of je stort geld terug. Maar het is een, ja, beetje waar Kickstarter groot mee is geworden, toch? Ja. Producten en diensten die nog,
ja,
niet bestaan. Dan zie je vaak in die video's, zie je mensen ook een beetje aanklooien met een soort early prototype. Ja. Gaat ook mega vaak mis.
Ja.
Dat dan die producten toch niet gerealiseerd kunnen worden.
Ja.
Of zoals in het geval van Theranos, dat ze een heel machine hebben verzonnen.
Ja.
En er maar bij hebben bedacht dat die werkt. Wat helemaal niet zo blijkt, ja, te zijn. Mooi boek overgeschreven, Bad Blood.
Ja, precies. Ja. We hebben nog wel één mooi ding. Er was in de evenementindustrie een tijdje geleden, was er dus een platform, en ik vond het echt een heel goed idee. Alleen hij heeft er op een of andere manier niet gerend. Was even de 9 van de 10. Waar je dus een spreker kon crowdfunden. Dus als jij Otto Lengi al een keer wil hebben als spreker. Ja. En dan kon je gewoon €50 of €60 of €100 euro doneren. En als ze dan bij wijze van spreken €50.000 hadden. Ja. Dan gingen ze hem uitnodigen. Dat is natuurlijk best wel een slimme manier om te testen of er ook echt wel markt is voor zoiets.
Ja, ik weet precies welk platform je bedoelt. Ik kom gewoon niet meer op.
We zetten het in de show notes.
We zetten het in de show. Ja. Lijkt me een hele goeie.
Dus we hadden daar bijvoorbeeld een keer Ken Robinson bedacht. Hè? Ja. De inmiddels overleden spreker van de best bekeken TED-talk aller tijden.
Ja.
Viel heel erg tegen. Ze dachten, nou, Ken Robinson, dat is echt fantastisch. Haalde heel weinig op.
Ja.
En voor een andere persoon waarvan ze dachten, nou ja, weten we niet. Want je kon ook zelf zeggen, ik wil graag Max Verstappen of Ken Robinson zien spreken. Dus je kon zelf je eigen project aanmelden. En dan kon je gewoon steun vergaren. En ze hebben dus echt een paar mensen laten komen. En dat was een groot succes. Alleen...
De kleine schaal.
De kleine schaal, ja.
De laatste waar Alexander Osterwalder tegenaan schopt is het interview.
But what I want you to take away from this is... A, you don't have to build something at the beginning... But you need to run a sequence of experiments. Because a lot of people think, oh, we did some interviews. We validated this idea. Interviews is basically the kindergarten of testing ideas. And if you think you are a world-class company, this is the discipline you should master. And if you're still at interviews, interviews are great, but you're still in kindergarten, okay?
Er is hier ook ooit een boek over geschreven. Het is nooit heel populair geworden, maar in bepaalde start-up kringen was hij toch wel enige, had hij toch wel enige naam en faam. Dat heette de MOM-test. Dat was eigenlijk dat je, als je je moeder zou vragen wat ze van je idee vindt, dat ze eigenlijk altijd zou zeggen, ah, goed idee jongen, wat mooi.
Ja.
En dat eigenlijk net zo geldt bij vrienden, familie, collega's. Want niemand vindt het leuk om een traditionele zeiksnor te zijn. Hmm. Dus sommigen hebben het van nature heel erg, maar de meesten willen toch een beetje please inderdaad.
Ja.
Waardoor je... Ja, als je mensen gaat vragen wat ze ervan vinden, ja, dan kom je eigenlijk nooit achter hun echte intenties.
Ja, een van onze best lopende programma's natuurlijk ooit was MBA in een dag. Wij deden wel eens achter op evaluatieformulieren toen die nog op papier waren, open spreekt. Dan zetten we erachter op welke onderwerpen lijken u eventueel ook interessant. MBA in een dag scoorde totaal niet. Het seminar onmogelijke keuzes maken, dat vonden mensen fantastisch. Nou, dat hebben we uitgebracht. Er waren 13 deelnemers. En MBA in een dag, de rest was history. Uiteindelijk is, en dat is in heel veel, ook bij boeken en zo, is de beste vorm van marktonderzoek, is gewoon keihard uitbrengen. En in ons geval is het natuurlijk fijn als je een boek moet je echt maken. Maar wij kunnen gewoon zeggen, joh, dit is het seminar. We hebben de sprekers natuurlijk al zeg maar, vastgelegd.
Ja.
Maar we gaan hem gewoon nu aanbieden. En we hebben ook wel eens gewoon dat we één of twee keer per jaar de stekker ergens uit moeten trekken. Omdat we dachten, oh, toch niet helemaal een idee. Maar ja, als je mensen gaat bellen, wat lijkt je het eventueel interessant om een seminar te volgen over leiderschap en strategie? Nou, lijkt me eventueel wel interessant.
Ja.
Maar je wil gewoon commitment. Je wil gewoon dat mensen zeggen, ik pak die datum, ik doe het budget.
Ja.
Let's go.
Met die reis die we nu organiseren, naar Silicon Valley, met 22 ondernemers. Ik denk dat dat niet anders is eigenlijk. Want ook daarbij ging ik uit van een plan. Want een aantal bedrijven, in ieder geval op mijn netvlies staan, waarvan ik dacht, ja, die passen zo goed bij dit thema. Hè? Data, AI, innovatie. Daar moeten we van leren.
Ja.
En daar zijn we de boer mee opgegaan. En dan vroegen mensen, ja, gaan we hier dan ook zeker weten heen?
Ja.
Nou ja, dat weten we nog niet, want dat ligt weer aan de groep.
Ja.
De groep bepaalt ook een beetje of we welkom zijn bij die bedrijven.
Ja,
niet.
Ja.
Maar dat, ja, het geeft dan wel een soort beeld.
Ja.
Ik heb ook al gevraagd aan mensen, waar zou je heen willen? En dan bleef het toch een beetje stil.
Ja, we hebben dat wel eens gehad. We hebben wel eens mensen gesproken en zeggen, welke spreker zou je nou ooit nog een keer willen horen bij ons? En dan zeggen mensen, ja, echt geen idee. Dat is jullie werk toch? Toen dacht ik, oh ja, dat is het natuurlijk. Ja, het is ons werk om die mensen te selecteren.
Wij cureren.
Ja, precies.
En jullie consumeren.
Ja, en denk, oh ja, uiteindelijk moet je gewoon, wat hij ook zegt, hè, dus niet een minimum viable product. In ons geval is het gewoon een programma dat echt gaat plaatsvinden als er genoeg mensen komen, uitbrengen.
Het is een beetje wat Steve Jobs ook ooit zei in een van die vele befaamde quotes. Hè, van je moet mensen niet vragen wat ze willen.
Nee.
Of Henry Ford had vaak verkeerd gequote. Hij zou hebben gezegd, hè, if you ask people what they want, they would have asked for a better horse.
Ja.
In plaats van de Ford Model T later.
Ja.
Schijnt niet gezegd te hebben, maar het is wel een mooie metafoor inderdaad.
Ja,
van, als je mensen gaat vragen wat ze willen, dan gaan ze ook altijd kijken naar wat er nu al is.
Ja.
En zou je nooit op hele vernieuwende, vernuftige, innovatieve dingen zijn uitgekomen.
Precies, ja. Een van de andere boeken van Osterwalder, die gaat over testing business ideas. Hij heeft een heel boek geschreven over hoe je een business idee test, ook in een grote organisatie. En wat hij daar eigenlijk zegt, is je moet eigenlijk een soort interne start-up competitie hebben. Dus je hebt een idee. En dan krijg je bedrag X en tijd Y.
Ja.
Zes weken volgens mij. En dan mag je even wat uitrommelen. En dan moet je terugkomen. En dan moet je het weer vertellen. Alsof je met een venture capitalist te maken hebt. En dan, maar dan moet je echt weer bewijzen. Hè? Dus calls to action. Dus bestellingen, opvragingen, concrete verzoeken. Dus niet zo gewoon drie mensen gesproken en die lijkt het wel interessant. En dan krijg je weer geld voor de volgende ronde. En dat is natuurlijk wel grappig.
Ja.
Ja, daarmee krijg je wel die iteratie van een gek idee naar... Dit is iets te gek en dit kan het ook wel eens worden.
Ja.
Kun je dat organiseren? Ja, dat kun je wel een Osterwalder overlaten. Dat soort simpele how-to invul techniekjes ook die je kunt gebruiken.
Ja, fantastische boeken. Ik kan iedereen aanraden, want ze staan sowieso enorm mooi.
Ze staan heel
op de
intelligent
koffie.
In je tas.
Precies.
In je
ik hoorde van de week een hele interessante quote. Die zei, er is een grote discrepantie tussen de hobby boeken kopen en de hobby boeken lezen.
Ja. Dat zegt de man die de Business Books podcast had. En je bent een van de meest belezen management boeken experts van het land.
Ja, precies. Wil je nou meer lessen van de beste leiders, sprekers, denkers, goeroes binnen en buitenland tot je nemen. Vergeet je niet te abonneren via Spotify, YouTube of je favoriete podcastplatform op DenkTank, de podcast van Denkproducties. Ik heb genoten van het verhaal van Alexander Osterwalder. En binnenkort komen we ook nog eens uit met een podcast met Erik van Zelfde.
Ja. Ja, en we hebben nog een. We gaan binnenkort de beste lessen van Amy Edmondson en Boyan Slat uit Amsterdam Business Forum ook nog samen laten in een speciale editie van deze miniserie.
Ja, en toch ook even vast te teasen. Amy Edmondson is van het boek
Fearless Organization en over psychologische veiligheid. Precies. Iedereen heeft het over psychologische veiligheid. En Boyan Slat is natuurlijk onze nationale groene held.
Die nationale Elon Musk. Echt engineer in hart en nieren.
Precies, ja. En fantastisch. Hij kwam bij ons spreken, want hij is natuurlijk al heel lang bezig met het opruimen van plastic in de oceanen. Daarvan heeft hij heel veel manieren ontdekt die niet werken. Want hij heeft nu al zit nu aan de derde versie van zijn systeem. Dus hij zou eigenlijk het verhaal van Osterwalder ook hebben gevreten. Want het is gewoon een kwestie van steeds weer uitproberen en ergens tegenaan lopen. En daar weer een wijziging op maken om te kijken of dat gaat lukken.
Ja, niet moedeloos worden in het proces.
Nee, precies.
Dat is misschien wel het lastigste. Ja, hoe houd je jezelf
en je investeerders aan boord houden. Dat heeft hij ook veel over gehad. Mensen die heel veel geld in hebben gestopt.
Ja.
Hoe hou je die tevreden en betrokken en dat ze niet gaan mopperen?
Super veel lessen. Ja. Die hoor je binnenkort in DenkTank, de podcast van Denkproducties. Mijn naam is Remy Gieling.
En ik ben Hans Jansen.
En heel graag tot de volgende aflevering.